En de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het boek Genesis 42. En daarvan de versen 29 tot en met 38.
En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader. En zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: die man, die heer van dat land, heeft hard met ons gesproken. En hij heeft ons gehouden als bespieders des lands. Maar wij zeiden tot hem: wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een die is niet meer, en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van het land, zeide tot ons: hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broeders bij mij en neem voor den honger uw huizen en trek heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde als zij hun zakken ledigden, zie, zo hadden Igelijk den bundel zijn gelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun gelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen. Jozef, die is er niet, en Simeon, die is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood 2 mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op den weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u in dit gedeelte vinden. Eigenlijk is het het hele gedeelte dat wij zojuist gelezen hebben. Ik lees alleen enkele woorden uit vers 36. Waar Jacob zegt: al deze dingen zijn tegen mij. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij overdacht nog eens de liefde van Jozef tot zijn broeders. In de eerste gedachte zagen wij hoe dat Jozef die liefde in het openbaar heeft verborgen. Toen Jozef zijn broers hoorde spreken over wat er gebeurd was en hun schuld hoorde belijden, toen heeft hij zich afgewend, hij is naar een andere kamer gegaan en hij heeft daar geweend. We zagen daarin hoe Jozef een type van de Heer Jezus Christus was. Vanwege wat er geschreven staat, ook in de schrift, dat er blijdschap is voor de engelen Gods in de hemel over één zondaar die zich bekeert, kan de Heer Jezus Christus ook zijn ontroering niet verbergen als een mens in de schuld komt. In de tweede plaats zagen wij hoe Jozef die liefde in verborgenheden heeft geopenbaard. In die teerkost tot de weg die hij meegaf aan zijn broers. En ook in het geld dat hij had gegeven in de mond van de zakken. En die broers die dachten allemaal dat het een oordeel van God was. En ze waren er blind voor dat dit nou juist een machtige prediking was van Jozefs liefde. Ze waren er blind voor dat al die weldaden die zij hadden gekregen, dat die betaald waren door Jozef. Door al die jaren dat hij daar in de ellende was. En ook hierin hebben wij de lijnen mogen doortrekken naar de Heer Jezus Christus, die niets van ons kan gebruiken. Dus het gaat om alle weldaden die er te verkrijgen zijn. De droefheid naar God, de rechtvaardiging, de heiliging, het kindschap Gods, de heerlijkmaking, noemt u alle dingen maar op. Alle schatten en alle gaven die Christus heeft, die zijn betaald. Die zijn door hem betaald. Op Golgotha. En daar kan hij niets van ons bij gebruiken. Niets kan ons dienen tot betaling. En vanmorgen willen wij samen weer verder lezen uit de geschiedenis van Jozef. Althans, van Jozef. We hebben zojuist gelezen eigenlijk meer van wat Jacob wedervaren is. Toen die broers terugkeerden. Het is ook eigenlijk wel in de lijn van, misschien herinnert u zich dat, wat we in Genesis 37 lazen. Toen we de Jozefs geschiedenis begonnen zijn. Dan staat daar, dit zijn de geschiedenissen van Jacob. En zo komen we vanochtend ook weer bij Jacob terug. Wat zijn reactie is als hij hoort wat er allemaal gebeurd is. En we willen boven de prediking schrijven datgene wat Jacob ook heeft verwoord in vers 36, het slot. Al deze dingen zijn tegen mij. En in de eerste gedachte, daar zien wij hoe het kwaad wordt verborgen. Die broers vertellen niet alles. In de tweede plaats, hoe het verdriet wordt uitgesproken. Dan komt heel die klacht van Jacob aan de orde. En in de derde gedachte, hoe het ongeloof wordt getoond. In die klacht van Jacob zien we toch dat hij niet op zijn plaats is. Alle dingen zijn tegen mij. Hoe het kwaad wordt verborgen of verzwegen. Hoe het verdriet wordt uitgesproken en hoe het ongeloof wordt getoond. Wat waren die broers geschrokken, jongens en meisjes, toen zij hun zakken opendeden. Toen zagen ze al dat geld dat zij hadden betaald voor dat koren boven in die zakken liggen. En ze waren zo bang geworden, want ze dachten, hoe kunnen wij nou ooit nog terugkeren naar die strenge en die harde onderkoning. Die ons beschuldigd heeft van spionage, die denkt dat wij verspieders zijn. We staan in de schuld bij hem. We hebben niet betaald voor dat koren. Nu zal hij ons nog strenger behandelen. Nu zal hij Simeon nooit willen laten gaan. Nu zullen wij straks in de gevangenis in de kerker eindigen. En zo gaan ze voort op hun weg naar Kanaan. En hoe dichter dat ze de tenten van vader Jacob naderen, hoe moeilijker dat hun gang gaat. Ze hebben lood in hun schoenen. Hoe zullen ze het nou toch vertellen? Dat Simeon er niet bij is. En nog erger, althans voor Jacob, dat ook Benjamin straks mee moet. En we hebben gelezen hoe dat de broers verslag deden van datgene wat hem wedervaren was. En ze waren vrij nauwkeurig. Ze waren ook zeker een stuk eerlijker dan 21 jaar geleden toen ze met dat verhaal thuis kwamen over dat boze dier dat Jozef verscheurd zou hebben. En met dat kleed onder het geitenbloed waarvan het leek alsof dat het Jozefs bloed was. Ze waren een stuk eerlijker geworden. En dat had natuurlijk die benauwdheid gedaan. Ze waren in Egypte in de benauwdheid geweest. In de gevangenis hadden ze gezeten. Ze hadden daar last gekregen van datgene wat ze zo lange tijd geleden hadden gedaan. Die zonde kwam terug in hun geweten. Die ging spreken. Maar ondanks dat ze wat eerlijker zijn geworden, als wij hun relaas nauwkeurig lezen en als we het ook gaan wegen, dan valt op dat ze Jacob toch niet alles vertellen. Ze vertellen het belangrijkste niet. Ze vertellen helemaal niet dat ze in de gevangenis hebben gezeten en hoe benauwd ze het daar hebben gehad. En ze vertellen het ook niet dat ze daar zo'n last hebben gekregen van die zonde en dat dat kwaad teruggekomen is en dat ze nu zo bang zijn dat God die zonde gaat straffen. Dat ze Jozef hebben verkocht. Integendeel, ze proberen het eigenlijk allemaal nog te bedekken en het zo gunstig mogelijk voor te stellen. Ze verbergen het. En ze zeggen, proberen daarmee Jacob ook nog over te halen en allerlei gunstige dingen te vertellen. En dat ze straks, zegt vers 34, ook nog handel mogen drijven met de Egyptenaren. En zo proberen ze Jacob toch nog een beetje gunstig te stemmen. En waarom doen ze dat nou toch? Waarom gaan ze nou toch die zonde nog weer bedekken? Waarom proberen ze nog weer een eigen weg uit te denken? Waarom proberen ze Jacob over te halen om aan mee te werken en een uitweg te bedenken? Ach, gemeente, we kunnen het toch wel begrijpen als wij ons eigen hart en leven daar eens naast leggen. Hoe moeilijk is het voor een mens, ja, hoe onmogelijk, om eerlijk je zonden en je schuld voor God en de mensen te belijden. Wat is er nodig in ons leven? Willen wij nou echt zondaar voor God worden? Willen we nou niets meer achterhouden? Willen we nou worden wat we zijn? Willen we nou echt alles eerlijk gaan belijden? Dat wordt ons in deze geschiedenis ook wel heel duidelijk bewezen. Ook al zijn er indrukken in ons leven, ook al zijn er dingen gebeurd waarin we Gods hand zien, maar om echt open te breken, om echt alles eerlijk te vertellen, om niets anders meer te zijn dan wat de tollenaar in de tempel was, zondaar voor God, gemeente, dan is er onwederstandelijk werk van Gods Heilige Geest nodig. Dan moeten we helemaal uitgekleed worden. Tegen wil en tegen dank. Dan moeten we ontgrond worden. Dan moet alles onder onze voeten vandaan geslagen worden. Dat we niets meer hebben om op te staan. Dan moeten we worden afgebroken. En uitgepeld. Een mens geeft het zomaar niet op. Een mens die houdt aan alles vast. Wil hij nou zondaar voor God worden, gemeente, dan hebben we die geest nodig die alleen kan overtuigen van zonde. En die ons ook echt waarheid in ons binnenste geeft. Zodat we ook echt gaan belijden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dat is nodig in ons leven. Dat die geest komt met zijn uitbrandende werk. Met die vinger die naar ons wordt uitgestoken. Gij zijt die man en gij zijt die vrouw. De broers van Jozef vertellen niet alles. Ze vertellen heel veel. Maar ze vertellen het belangrijkste niet. Datgene wat ze zo lang hebben verborgen al, dat houden ze nog steeds achter. En ze proberen Jacob gunstig te stemmen. Ze proberen hem over te halen. Dat hij mee zou werken om Benjamin mee te geven. Ze proberen hem op allerlei gunstige dingen te wijzen, zoals ik net al zei. Maar niet die zonde vertellen. En gemeente, als een mens nou in zonde overtuiging loopt, en als een mens ook in de prediking eens wordt aangesproken, en als het ons eens na aan het hart gelegd wordt, en als we eens ernstige dingen meemaken in ons leven, dan zijn er wel indrukken. Maar hoe snel gaat dat niet over? Wij zijn net als een hond die in het water gedoken is, en we komen eruit. En we schudden ons helemaal uit en al die druppels van allerlei zonden, overtuigingen, die schudden we weer van ons af. En zo proberen we maar vast te houden. En zo proberen we maar onszelf te verdedigen. En zo proberen we maar om een stand op te houden. om maar niet zondaar te worden. Echt zondaar voor God. Echt zondaar ook voor de mens. Dat valt niet mee. Er is nog nooit iemand die dat uit vrije wil heeft gedaan. Dat gaat altijd al tegenstribbelend. Het is net als met een vis, jongens en meisjes. Die vis in een aas bijt, die zal altijd tegenstribbelen als die binnengehaald wordt. En zo werkt het ook in de bekering. Als God een mens gaat bekeren, dan worstelt die mens om vanuit die greep los te komen. Want hij wil geen zondaar voor God zijn. Maar als we dat niet willen zijn, gemeente, en als we nog onszelf proberen te bedekken, en als we nog zelf voor oplossingen willen gaan zorgen, en als we zelf nog wegen hebben die het alles misschien een beetje in goede banen kunnen leiden, dat we Benjamin meenemen en dat we handel kunnen gaan drijven met de Egyptenaren, dan komt Simeon vrij en dan gaan we allemaal weer terug en dan komt alles toch nog weer goed en dan blijft in ieder geval dat grote kwaad bedekt. Maar als we zo zijn, als we al hebben verteld, dan breekt Jacob uit in die klachten. Hij snijdt alles af en hij zegt, het zal niet gebeuren. Jozef is er niet, Simeon is er niet en straks is Benjamin ook nog weg. Het zal niet gebeuren. Het loopt helemaal vast voor de broers. En dan gaan we eens een ogenblik naar Jacob luisteren in onze tweede gedachte. Hoe Jacob zijn verdriet uitspreekt. Jacob, die heeft gehoord wat er gezegd is. En als hij dan ziet wat er gebeurd is, dan is Jacob één brok ellende. En dan komt alles in zijn leven weer terug, wat er allemaal gebeurd is. En dan zien we hem daar zitten, Jacob, een oude man, inmiddels al 129 jaar geworden. En wat heeft hij al een ellende en een verdriet meegemaakt? Zijn lieve vrouw Rachel gestorven. Zijn lievelingszoon Jozef op zo'n wrede manier van hem afgescheurd. En nu Simeon is er ook niet. En Benjamin, die dreigt ook weg te worden genomen. En Jacob zit in een diepe put vol ellende. En Jacob wordt zo bang, want ze zijn allemaal bang als ze dat... Als ze dat geld zien in die zak, dan lezen we in vers 35. Dat als ze dat zien, zij en hun vader, ze waren bevreesd. En Jacob die breekt dan uit in een aangrijpende klacht. In vers 36 zegt hij, gij berooft mij van kinderen. Jozef die is er niet. En Simeon die is er niet. En nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. En Ruben, die dwaze Ruben, hij probeert de zaak nog, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Maar hij zegt in ieder geval tegen zijn vader, dood twee van mijn zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Een dwaas voorstel en Jacob gaat er eigenlijk niet eens op in. Wat is Jacob daar nou beter mee als ook nog eens twee van zijn eigen kleinzonen worden gedood? Maar Jacob, hij snijdt alles af. Hij zegt, het zal niet gebeuren. Mijn zoon zal, vers 38, met uw lieden niet aftrekken. Want zijn broeder is dood. En hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg. Die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. En laten wij eens een ogenblik halt houden, gemeente, bij datgene wat Jacob hier zegt. Laten we zijn woorden eens gaan wegen. We zien hier allereerst natuurlijk een uiting van zijn ontzaglijke verdriet. Al die dingen die hem zijn overkomen. Al die wegen van kruis en van verdriet die overstelpen hem. En hij zegt, en dan breekt hij ook uit in een beschuldiging naar die broers. Gij berooft mij van kinderen. Horen we hierin een aanklacht die hij 21 jaar lang voor zich heeft kunnen houden? Horen wij hierin misschien datgene wat hij altijd al heeft gedacht? Nadat ze thuis gekomen zijn met dat kleed dat onder het bloed zat, hun huichelachtige houding al die jaren lang. Heeft Jacob vermoed dat die broers daar meer van af weten? Gij berooft mij van kinderen. En hij schreeuwt zijn verdriet uit. Gij doet mijn grauwe haren met droefenis ten grave nederdalen. Gemeente, wij kunnen Jacob toch wel verstaan, toch? Als we zelf verdriet hebben in ons leven. En hoe ouder dat je wordt, hoe meer verdriet en hoe meer moeite en hoe meer zorgen dat er komen. Het is ook niet voor niets dat de Nederlandse geloofbelijdenis het ergens verwoordt dat dit leven toch een tranendal is. Een jammerdal. Als je jong bent, dan denk je nou, dat is toch wel wat overdreven. Er zijn toch ook nog mooie dingen in het leven en je kunt toch ook nog blij zijn en de zon schijnt vandaag en het is natuurlijk ook wel zo, maar toch, als je ouder wordt en dan dit weer meemaakt en dan die weer moet wegbrengen naar het graf. En dat je soms zo alleen en eenzaam kunt overschieten. En dat er zo'n zwaar kruis in je leven wordt opgelegd. Dan is er heel wat te klagen, dan is er heel wat verdriet. Dan wordt het waar dat dit leven toch een tranendal is. En weet u wat er nog bij komt, ook in Jacobs leven? Bij dat verdriet dat hij heeft in zijn vaderhart, moeten we goed bedenken dat Jacob hier niet alleen maar vader is, maar dat hij ook aartsvader is. Dat er in zijn leven die belofte lag van God. Dat uit hem de Messias zou geboren worden. De zaligmaker der wereld. Die de zonde en die de dood zou gaan overwinnen. Die weer hoop in het mensenleven zou gaan geven. En daarom is het zo erg als Jacob van kinderen beroofd gaat worden. Dan hoort u toch wat er in die woorden zit. Als Jacob van kinderen beroofd wordt, dan kan de Messias niet komen. Dan wordt de heilsgeschiedenis onderbroken, dan wordt die lijn afgesneden. Dan kan de Christus niet komen. Dan is er geen genade, dan kan het koninkrijk van God niet komen. En dat zit er ook in die woorden die hij uitspreekt. Gij doet mijn grauwe haren met droefenis ten grave nederdalen. Want als wij die woorden eens gaan opzoeken in de Bijbel, dan zien wij dat die woorden gebruikt worden voor mensen die zonder hoop en zonder God sterven. Als een kind van God sterft, dan staat er vaak van geschreven dat hij stierf oud en de dagen zat. Dat hij in goede ouderdom werd begraven, dat hij werd verzameld tot zijn vaderen. En meer van dat soort uitdrukkingen waarin er iets spreekt van de vrede met God. Maar als er wordt gesproken over grauwe haren, dan wijst dat op de hopeloosheid. Dan wijst dat erop dat er iemand in zijn zonde sterft. Dat er iemand onder het oordeel van God sterft. Het wordt gezegd van Joab. David die geeft de opdracht aan zijn zoon Salomo. Dat Joab met grauwe haren in zijn graf moet afdalen. Niet met vrede, zo zegt David. Met grauwe haren gaat Joab het graf in zonder hoop en zonder God. En datzelfde wordt gezegd van Simei, die David heeft gevloekt toen hij op de vlucht was voor Absalom. Dan zegt hij dat zijn grauwe haar met bloed in het graf zal nederdalen. Zonder hoop en zonder God. En dat spreekt Jacob hier uit. Als hij het heeft over zijn grauwe haren, dan spreekt hij daarmee uit zijn hopeloosheid en zijn uitzichtloosheid. Dat er geen hoop meer overblijft. Nu allebei die zonen weg zijn. Ja, want kijk, die beloften die lagen natuurlijk van de Messias. Uit een van die zonen zou de Messias geboren worden. En Jacob, ik stel me zo voor, die heeft al die zonen zo eens nagekeken in hun leven. Ruben, Simeon, Levi. Zou hij de stamvader kunnen zijn? En één voor één vielen ze allemaal af. Het waren allemaal ruwe, goddeloze mannen. Hoe zou nou toch de Messias uit hen geboren kunnen worden? En toen Jozef. Hij zag in Jozef de tere godsvrees. En hij heeft het bij zichzelf gezegd. Jozef, gij zijt het. En als bewijs daarvan gaf hij aan Jozef dat koninklijke kleed. Als een decoratie dat Jozef toch de stamvader van de Messias zou zijn. Maar toen kreeg Jacob dat kleed bebloed terug en toen werd dat afgesneden. En toen viel zijn oog op Benjamin, de jongste zoon. Benjamin, gij zijt het. Maar nu hangt er ook dat zwaard boven Benjamin. En nu is alle hoop van Jacob bedreigd en die dreigt hier ten onder te gaan. En Jacob die zag nog niet op dit moment dat God een hele andere weg ging. Op het sterfbed, dan zou hij het zien. Maar hier in deze geschiedenis weet hij nog niet wie de stamvader van de Messias zou zijn. Die goddeloze Juda, daar dacht Jacob zelfs niet eens aan. En daarom zegt hij het midden in zijn hopeloosheid en midden in zijn uitzichtloosheid. Al deze dingen zijn tegen mij. En gij doet mijn grauwe haren ten graven nederdalen. En gemeente, kan dat ook vandaag soms niet zo zijn. Dat je bij al je verdriet dat je hebt. Er nog een verdriet bij krijgt. En dat je een kind moet missen. Of een man. Of een vrouw. Of een vader, een moeder. Of wie dan ook. En dat is erg. Dat is heel erg. Dat is een groot verdriet. Waar een mens soms nooit meer bovenuit komt. Maar dat je in dat verdriet. Er nog een verdriet bij krijgt. Omdat de hemel zo gesloten is. Omdat er geen gebed door kan naar God. Dat je zo moedeloos wordt. En dat je zo hopeloos wordt. Als je ziet op jezelf. En als je ziet op alle omstandigheden. Dan kun je klagen. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weet. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Dan krijg je er een verdriet bij. Je hopeloosheid. Dat je geen weg weet met je verdriet. En dat je geen uitzicht hebt. Dat je niet kunt bidden. En dat die paar woorden die je prevelt niet verder komen dan alleen maar dat plafond. Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. En ik ga straks met grauwe haren het graf in, zonder oog, zonder God. En dat kunnen we toch wel eens begrijpen, gemeente. Als wij in die omstandigheden zitten. Dat de hemel van koper is. En dat je God niet ziet. En dat je wel bidt. Misschien al zo lang. Maar dat er geen antwoord komt. En dat je besluit. Het is voorbij voor mij. Er is geen genade. God hoort mij niet. God ziet mij niet. Het is buiten hoop. Dat je zo hopeloos en moedeloos je weggaat. En dat heel je leven versomberd wordt. Dat je hoofd naar beneden gaat en dat je nergens meer een lichtpuntje in kan ontdekken. En nogmaals, gemeente, wij begrijpen Jacobs verdriet. Wat hij allemaal meemaakt, dat is iets vreselijks voor een oude vader. Maar toch stellen wij de vraag. Mag Jacob dit zeggen? Mag hij zo spreken? Gemeente, Jacob is hier niet op zijn plaats. Hij spreekt wel zijn verdriet uit en hij ziet wel op zijn omstandigheden. Maar het is één en al ongeloof. Bij de man die Bethel en Pniel achter zich heeft liggen. Al deze dingen zijn tegen mij. Heel die weg die hij moet gaan. Al dat verdriet dat op hem afkomt. Jozef weg, hij telt het allemaal op voor zichzelf. Simeon weg. Benjamin straks ook weg. Al die dingen tegen mij. Maar zou het gemeente niet net andersom kunnen zijn? Dat niet al die dingen tegen Jacob zijn. Maar dat Jacob tegen al die dingen is. Dat hij maar niet kan buigen. Dat hij er maar niet onder kan komen. Dat hij het maar niet eens kan worden met God. Hij verzet zich tegen deze weg. Hij wil aan alles vasthouden. Hij wil niets kwijtraken. Hij komt niet op zijn plaats. Niets van wat we hier lezen, dat getuigt ervan dat Jacob de man is die bij Bethel een godsontmoeting heeft gehad in een visioen. Niets van zijn woorden getuigt ervan wat hij bij Peniel heeft meegemaakt. Maar het is één brok ongeloof vanwege dat verdriet. En dat ongeloof, gemeente, dat laat zich in drie dingen zien. Jacob kijkt ten eerste niet naar binnen. En hij kijkt ten tweede niet terug. En ten derde vergeet Jacob ook om naar boven te kijken. Laten we dat eens even kort nagaan. Jacob kijk niet naar binnen. En dan kunnen we zijn verdriet nogmaals verstaan en begrijpen. En we gaan er echt niet makkelijk overheen wat mensen allemaal mee kunnen maken. Maar Jacob is niet op zijn plaats. Hij kijkt niet naar binnen. Als we zijn woorden goed lezen, dan breekt hij wel uit in beschuldiging. En dan gaat zijn vinger uit naar die broers. En dan zegt hij, gij berooft mij van kinderen. Het is jullie schuld. Jullie hebben dat allemaal gedaan. Jullie hebben Jozef weggehaald. Jullie zijn de oorzaak van dat Simeon weg is. En jullie zullen straks nog Benjamin meenemen. Gij berooft mij van kinderen. aan Jacob, wat zegt hij toch in vers 38? Hij zegt, zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Dus wat wil ik daarmee zeggen, gemeente? Wat zegt Jacob tegen die 10 jongens die daar staan? Ik heb maar 2 zonen, Jozef en Benjamin. En Jozef is er niet meer. En dan heb ik alleen Benjamin nog maar over. Wat is dat krenkend geweest voor die 10 andere zonen. Jacob laat hier zo duidelijk merken dat die andere jongens voor hem helemaal niet zoveel betekenis hebben. Alleen Jozef en alleen Benjamin. Hij alleen is overgebleven. In hoeverre, gemeente, is Jacob zelf niet schuldig aan deze weg? Door het voortrekken van die 2 kinderen van Rachel. Hij zelf heeft toch een sfeer gekweekt in zijn gezin van haat en van afgunst. Jacob die kijkt niet naar binnen, hij beschuldigt zijn zoons, maar hij zelf is er de oorzaak van. En hij zelf, wat heeft hij met Simeon en Levi gedaan toen ze die stad Sichem uitmoorden? Hij heeft zichzelf wel beklaagd, maar hij heeft Simeon en Levi niet bestraft. Jacob had hier moeten zeggen en voor God op de grond moeten vallen en had moeten zeggen, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Jacob die kijkt niet naar binnen, maar hij kijkt ook niet terug. Hij kijkt niet en hij denkt niet terug aan Bethel wat God daar tegen hem gezegd heeft. God in Genesis 28, hij heeft gezegd en zie ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben hetgeen dat ik tot u gesproken heb. Zo'n rijke belofte had Jacob gekregen. Hij denkt er niet eens aan. En deze man, hij vergeet dat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht bij Peniel. Hij vergeet dat grote wonder in zijn leven, dat hij toen gered is geweest. Mijn ziel is gered geweest. Jacob kijkt niet terug naar wie God vroeger geweest is. En het derde, hij kijkt ook niet naar boven. Hij komt met al die nood en met al die ellende niet op zijn knieën. Hij vergeet het om te bidden. O God, toon mij dat gij, dat mijn lijden, toon dat uw kastijden in mijn lijden niet uit grimmigheid geschiet. Wat zou het groot zijn, gemeente, als Jacob hier nou op zijn knieën was gevallen. En als hij onder Gods hand had mogen bukken. En als hij het had mogen ervaren in die weg, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. En gemeente, dan kom ik met deze geschiedenis en vanuit deze geschiedenis eens naast u zitten, die zo worstelt en die zo in het donker zit. En die geen uitzicht heeft. En die het zo moeilijk heeft. En die zo topt met al die dingen die er in uw leven gebeuren. En dan mogen ook die mensen luisteren voor wie vandaag de zon schijnt. En die jonge lui die denken, ach wat is die dominee negatief en somber. Vandaag schijnt de zon, gemeente, maar morgen, dan verduistert die zon. En morgen kunnen wij in de grootst mogelijke ellende zitten. Laten we ieder persoonlijk voor eigen hart en leven luisteren naar wat God ons vanuit deze geschiedenis te zeggen heeft. En als we dan in de nood en in de ellende zitten, mag ik het dan vanuit de schrift aan u vragen, zou de Gods beloftenis dan immer haar vervulling missen? Zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontferming weten? Ach, zegt iemand maar, ja, Jacob die had belofte. En Jacob die was genade bewezen, maar ik ken dat niet. Ik heb niets om op terug te zien. Ik ben zo onbekeerd. En als ik het nou maar zou mogen weten dat God aan mij dacht. En als ik het nou maar zou mogen weten dat mijn zonden vergeven waren. Maar waarom waren er dan, gemeente, in Jacobs leven beloftenissen? Waarom had Jacob die belofte nou gekregen? Was dat nou om een geestelijk lui leven te gaan leiden en te denken, nou is alles goed en nu geen verdriet en geen hopeloosheid meer en geen ongeloof? Een rustgrond? Gemeente, beloften worden nooit gegeven als rustgrond. De rust is alleen als de beloofde zaak verkregen wordt. En er kan een hele weg tussen liggen. Tussen de belofte en de vervulling daarvan. Maar de beloften, dat zijn pleitgronden. En dat vergeet Jacob hier, om te pleiten. En u moet maar niet al te snel zeggen dat God u geen beloften heeft gegeven. Wij zijn zo bang voor dat verbondsautomatisme. En terecht wel hoor. Maar we vergeten dat we gedoopt zijn. En we vergeten dat God staan zweren heeft bij de doopvond. En ons de beloften heeft geschonken, toegezegd. Als pleitgronden om hem aan te lopen als een waterstroom. Juist ook in de tijden van moeite en van verdriet. En als wij dan in het donker gaan, en als je dreigt om te komen in al je smarten, in al je rouw, zouden we dan toch niet de Heere met die beloftenissen gaan lastigvallen? Zouden we nou daar niet onder gaan buigen? Wat de psalm ons zegt, vertrouw op hem. O volk in smart, stort voor mij uit. Stort voor hem uit uw ganse hart. En als u het dan zo moeilijk hebt, in dat verdriet en in dat gemis. En als je dan denkt dat je niet terug kan kijken en dat er geen bekering is en dat er geen blijken zijn van Gods gunst. En als je zegt, ik ben onbekeerd. Is er dan toch niet iets waarop u terug kunt zien? Juist als je onbekeerd bent, gemeente, dan liggen er allerlei dingen in ons leven waar we ons over mogen verwonderen. Dat je er nog mag zijn. Dat je nog mag zijn die je bent en dat je nog mag hebben die je bent. Dat God je al die lange jaren van het onbekeerde leven heeft willen sparen. Dat je niet omgekomen bent in dat ongeluk. Dat je weer beter geworden bent na die ernstige ziekte. Dat je er nog mag zijn en dat je nog onder het woord mag zijn. Is dat geen zaak dat ons tot verwondering zou mogen stemmen? En is dat geen zaak die ons hoop zou mogen geven dat God ons blijken geeft van zijn verdraagzaamheid en van zijn geduld? En dat we daarom de Heere zouden bidden. En dat we niet vergeten om naar binnen te kijken. En ons leven met al die dingen, met al die zegeningen ook, eens naast al die zonden leggen. Zouden we dan niet verwonderd worden? Als we zien wat we verdiend hebben. En als we zien wat we nog overhouden. God had ons al lang al weg kunnen doen. Hij had ons al lang al kunnen doen laten sterven. Maar we zijn er nog. En God geeft ons zoveel in dit leven. Waarop we hem mogen aanwijzen. Heere, wilt u daarin meekomen? Wilt u me helpen? Wilt u me doorhelpen? Dat we naar binnen kijken. Dat we terugkijken. En bovenal dat we naar boven kijken. En mag ik daar ook vooral in uw leven eens op wijzen, u die geen vreemdeling bent van het leven der genade. En die zo'n verdriet hebt. En die momenten kent dat u geen uitzicht hebt en geen doorzicht. Dat u zo hopeloos kunt zijn en zo uitzichtloos. En dat je het dan zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Wat is de verleiding groot om in de moeite en in het verdriet dat te gaan zeggen? Als je in de duisternis zit en als de hemel zo van koper lijkt, om me dan te zeggen, mijn grauwe haren gaan straks zo zonder hoop het graf in. Vergeet u het toch niet om naar binnen te kijken wat daar huist. Vergeet u het toch niet dat u zondaar bent. Dat u schuldenaar bent. En dat alles wat wij lijden, dat daaruit een rechte lijn ligt naar Genesis 3. En naar ons eigen persoonlijke leven. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En zult u vooral ook niet vergeten om terug te zien. Maar mag ik het dan vragen? Ook vanuit de schrift is het dan niet waar wat hij gesproken heeft. Is het niet waar wat hij in uw leven gezegd heeft, dat hij beloofd heeft, dat hij voor u zorgen zal. En dat hij u brengen zal in het land van de belofte. Zouden die beloftenissen dan zijn vervulling missen? Vergeet het toch niet om terug te zien. En vergeet het ook niet om naar boven te zien, dat u op uw knieën valt en uitroept, o God, help me toch. Heere, wees me toch genadig, toon toch in uw kastijden, dat dat niet uit grimmigheid geschiet. En dat bleef nou zo stil bij Jacob, gemeente. Dat horen we niet uit zijn mond. En als we dan die geschiedenis lezen, als dat stil blijft, als er geen zelfaanklacht komt, als er geen terugzien is, als er geen opzien is naar boven, weet u wat er dan gebeurt? Dan wachten ze om naar Egypte te gaan. Dan klemt Jacob zijn Benjamin vast. Dan weigert hij om alles eens los te laten. Dan sparen ze het koren uit hun mond om zo lang mogelijk nog daar in Kanaan achter te blijven. En dan gaan ze niet naar Jozef toe. Wat gebeurt er, gemeente, als een mens maar geen zondaar wordt voor God? Als die maar blijft tegenstribben. Als die het er niet mee eens kan worden, de wegen die God met hem houdt. Dan blijven wij ook ver van die God. Dan komen we maar niet op onze plaats. Dan blijven we maar vasthouden aan Benjamin. Aan die zelf uitgedachte verlossers. Dan blijven we maar vasthouden aan dit leven. Dan blijven we maar vasthouden aan onze tranen. Aan onze goede bedoelingen. Aan een bekeerde vader. Of aan wat dan ook. Maar dan zijn we zo blind voor de Heer Jezus Christus. En dan komen we maar niet op de plaats waar we moeten zijn. Als een verloren zondaar. Als een uitgeklede zondaar. bij de middelaar die God heeft gegeven. Zo blind als een mens kan zijn en hij staat zichzelf zo tegen. Niet al die dingen zijn tegen ons, gemeente, want God heeft het gezegd dat al die dingen moeten medewerken ten goede. God zendt juist deze wegen, opdat mensen tot zichzelf komen, net zoals die verloren zoon. En dat een mens bij de puinhopen van zijn leven eens geen andere woorden meer overhoudt dan wat Asaf zegt. Ik ben een groot beest bij u. Ik ben tegen al deze dingen. En dat een mens gaat vluchten tot die plaats waar hij moet zijn. Want Jacob is er zo blind voor. Zelfs een kind van God, gemeente, een geoefend kind van God zoals Jacob is, kan voor een tijd door alle moeite en door alle zorgen en ook door zijn zonden het zicht kwijtraken op die meerdere van Jozef. En dan blijft hij maar vasthouden aan die Benjamin. Dan kan die maar niet op zijn plaats komen. Zo blind voor die machtige prediking. Die machtige prediking, gemeente, dat Jozef leeft. En laat dat nou een les zijn uit deze geschiedenis voor iedereen die in de moeite zit. Bekeerd en onbekeerd. De les dat er te midden van alle moeite, te midden van alle verdriet, te midden van alle zorgen, te midden van ook alle zonden. Zodat je jezelf moet aanklagen en zegt, het is buiten hoop. Het kan voor mij niet meer. Deze machtige prediking. Er is een verlosser in Egypte. Jozef leeft. De meerdere van Jozef leeft. De Heer Jezus Christus. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat hier in de modder van de zonde moet doorworstelen. Dat hier geen doorzicht en geen uitzicht heeft. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort toch voor hem uit uw ganse hart. Zie toch op dat lam Gods. Dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Dat zijn leven heeft afgelegd. Om schuldenaren, om zondaren. Om ellendigen. Mensen die midden in de dood liggen. Te verlossen. Jacob. En die broers hoeven niet om te komen. Want Jozef leeft. En u en jij hoeft niet om te komen. Want Christus leeft. En hij zit aan de rechterhand Gods, des almachtige Vaders. O, buig dan toch uw knieën. Uw oude, stramme knieën misschien. Die knieën die recht staan vanwege het ongeloof. Maar val hem toch te voet. In het zelf, niet het zelfbeklag, maar in de zelfaanklacht. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan zult u eens wat meemaken, gemeente. Dat mag ik op grond van het woord zeggen. Als we zo tot hem vluchten. Midden in onze ellende. Midden in onze zonde. Dan is er genezing. Dan zult u een God ontmoeten. Die mildelijk geeft. En die niet verwijt. En daarom. Al diegenen die met Jacob zo in het donker zitten. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust toch in zere welbehaag. Hij doet welhaast uw heil zondaar. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Amen.